Goedemorgen, broeders en zusters. Dat is ook een keer heel anders, hè? Zonder muziek. Maar u bent een goed orkest, onder leiding van dirigent Edi. We hebben toch mogen zingen tot eer van de Heer. En ja, eigenlijk, als ik dan luister naar Edi, dan denk ik, ja, we zijn toch zeer gelukkige mensen, hè? Dat we de Heer Jezus mogen kennen, dat we het evangelie hebben leren kennen. En dat geeft ook een doel in ons leven. Dat maakt ons leven zinvol. En eigenlijk ben je ook alleen maar gelukkig. Een gelukkig mens als je in je leven je doel bereikt. Op elk gebied. Als je gelukkig bent. Ik hoor dat Eli gelukkig getrouwd is. Hè? Hij is heel gelukkig daarmee. En zo denk ik dat er nog hier mensen zijn die heel gelukkig zijn. Omdat ze getrouwd zijn. En maar gelukkig omdat u mag doen in uw leven wat u graag doet. Wat zijn we gelukkig als we... Als we ons doel kunnen bereiken en vooral als we nu denken aan ons christen zijn. Het doel wat Jezus heeft met ons leven. Ik werd even bepaald, deze week ben ik, weet niet of u ook de tour volgt, maar de doel van, ja, u volgt ook. Het grote doel van al die renners, die bijna 200 renners die begonnen zijn, het doel was de gele trui, hè. En ja, er kan er maar één de gele trui uiteindelijk in Parijs brengen natuurlijk. Maar het was me opgevallen dat in de eerste week dat de eerste twee, of een van de eerste twee gele trui, die hebben maar één dag dat gedragen, want daardoor is er een val gekomen, zijn zo ongelukkig terechtgekomen en ze moesten de strijd staken. Wat een drama eigenlijk, hè, van als dat je doel is en je mist je doel. En nu weet ik wel, het is niet een goede vergelijking, want er kan er uiteindelijk maar één die gele trui om hebben in Parijs. Hoewel, is het niet zo dat het in de Bijbel staat, in Hebreeën 12, er staat dat we allemaal voor de prijs gaan. Allemaal toch? En uiteindelijk, als het goed gaat, dan halen we allemaal de gele trui. Niet in Parijs, maar dat hoeft niet. Maar wat betekent dat? Ja, ik hou ook wel van sport en dat spreekt mij ook altijd wel aan, die sport. En dan denk ik, ja, wat een geweldige inspanningen moeten mensen leveren. Dan zijn ze zwaar gevallen en ze stappen weer op de fiets en ze gaan door. En soms met gescheurde kleding in verband en tijdens het rijden worden ze nog verbonden door de arts van de Tour. Zo ongelooflijk, hè, wat die mannen ervoor over hebben. En ze geven niet op. En zo bereiken ze hun doel. En hun doel is niet allemaal de gele trui, want ze zijn er met elkaar als team om te helpen. Maar het is toch best wel een goed voorbeeld voor ons ook. Want hoe gaan wij door als we heel goed zijn begonnen als christen? En dan gaan we door, hè, vol passie en vreugde. Of haken we af? Er zijn ook mensen die afhaken. Nu, ik ga met jullie naar een hoofdstuk in de Hebreeënbrief. En ik lees eerst één versje uit Hebreeën 3, vers 14. En daarna ga ik nog naar hoofdstuk 4. En ik weet niet welke vertaling hebt u. Hebt u de MBV of de MBG? Of MBG, ja. Deze tekst moet u eigenlijk lezen in de NBG. Wel, ik heb hier ook de MBV voor me, maar ik zal uitleggen waarom. En soms moet je de betere vertaling lezen. Er staat hier in vers 13 van hoofdstuk 3, vers 14 van hoofdstuk 3. Er staat, want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Nou, dat is een tekst om over na te denken, maar eigenlijk is de volgorde niet helemaal goed. In de MBG of in de andere statenvertaling, daar staat het beter. Daar staat dat wij door het geloof deel hebben aan Christus, mits wij blijven volhouden en vasthouden. Dus het is belangrijk die volgorde. Het is niet zo dat ik door prestatie bij Christus kom en dat ik dan kan zeggen, ja, nu ben ik christen, want ik heb zulke inspanningen geleverd. Nee, het is door het geloof dat ik bij de Heer Jezus kom. En dan zegt de juiste vertaling eigenlijk dit. We hebben met Christus een geweldige schat, een bezit. En nu is er voor ons de uitdaging om gewoon daaraan vast te houden. Daarmee blijven doorgaan. Dat is het. Dus niet eerst proberen iets te verkrijgen en dan horen bij Christus. Nee, gelukkig niet, want dat zouden we niet kunnen. En die tekst in Hebreeën, andere tekst waar ik al iets van zei, Hebreeën 12, die zegt, als je met die wedstrijd bezig bent, want in die zin is het leven, ons gewone leven is een wedstrijd. En we willen naar het doel gaan. En in dat alles blijven we alleen maar onze ogen vestigen op de Heer Jezus. Als we onze ogen vestigen op Jezus, dan komt het goed. Maar natuurlijk, de vraag is, hoe hou je dat vol? Hou je dat vol? Ik merk dat soms ontmoet ik mensen die ik jarenlang niet gezien heb. En ik ken hen nog als toegewijde, enthousiaste christenen. En ze komen nergens meer. Het is helemaal weg. En dan denk ik, wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Of je komt mensen bezig tegen die actieve christenen waren en ze zijn helemaal passief. En ze zitten, ze vullen een stoel op zondagmorgen, maar meer niet. Hoe kan dat? Gelukkig kom je ook mensen tegen. En van jaren geleden, ik herinner me dat ik 2-3 jaar geleden op de familiedag was. En ja, u weet misschien, ik heb vele jaren op de familiedag had ik allemaal verantwoordelijkheden, maar nu al lang niet meer. En ik kan genieten van de familiedag. En ik kwam 's morgens iemand tegen, nog voordat de samenkomst begon. En het was iemand die vele jaren geleden een startstudie had gevolgd in het Gentse, tot geloof was gekomen. En op een geweldige manier nog doorging. En ik ben die morgen niet meer in de samenkomst geweest, want we hebben de hele morgen zitten praten. En het was zo geweldig om dat te horen, hoe iemand zo is doorgegaan. De Heer is vastgehouden, door is gegaan. En dan, het was geloof ik 20 jaar daarvoor, 20 jaar later, als je dan die persoon tegenkomt, dat er met zoveel enthousiasme gesproken, getuigd kan worden over Jezus, die in het leven is gekomen. En die is zo krachtig en levend doorgegaan. Dan kan je steeds, op alles wat Eli ook gezegd heeft vanmorgen, dan kan je steeds amen zeggen, want dat is geweldig. Is Jezus voor ons iemand? Is het evangelie voor ons iets dat een rijk bezit is geworden? Nou, dan ben je een heel gelukkig mens. Nu, er is ook de vraag, we kunnen het ook heel theoretisch maken. Ik had van de week nog een gesprek met iemand over de vraag, ja, kan iemand die echt wedergeboren is, kan die nu afvallen of niet? Nou, als we daar straks over zouden praten, dan krijgen we een enorme discussie, want de een zegt ja, de ander nee. Maar het punt is, wij weten dat helemaal niet. Dat weet God alleen, want God weet wat er in het hart van iemand is gebeurd. En wij hebben alleen de Bijbelteksten, en die Bijbelteksten die zeggen dit, en dat ga ik u nu voorlezen uit hoofdstuk 4. Dus als u meeleest, ik lees dus uit de NBV, dus met af en toe een kleine correctie als de tekst niet helemaal het beste vertaald is. Dus Hebreeën hoofdstuk 4, daar staat, aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Voor hen, dat is, dan moet je vanmiddag een keer hoofdstuk 3 ook lezen, dat is het volk van God dat eigenzinnig met Gods liefde heeft omgegaan. Vers 3. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn, en dat komt van God, dat zegt God, in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast. Een vandaag waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Tot zover dit stukje uit Gods woord. En u ziet aan het begin dat het best een ernstige woord is, hè? Er is een belofte om binnen te gaan in Gods rust. Ik zal uitleggen wat het is. Die belofte is nog steeds van kracht. En wij moeten ervoor waken dat ook maar iemand de schijn wekt om dit aan zich voorbij te laten gaan. Nu, misschien moet ik even iets meer vertellen over dit Bijbelgedeelte, hoewel ik denk, als we vertrouwd zijn met de Bijbel, dan zijn we vertrouwd met de geschiedenis van Israël, het volk van Israël, dat uit Egypte is verlost en dan in de woestijn is gekomen. 40 jaar in de woestijn. En de tocht was bedoeld om klaargemaakt te worden om het beloofde land binnen te gaan. Zij hadden dus een bijzondere belofte van God, een schat zou je kunnen zeggen. En met die belofte zijn ze 40 jaar in de woestijn geweest om uiteindelijk het beloofde land binnen te gaan. Nou, het Oude Testament is heel vaak een illustratie voor ons geloof. En je mag het helemaal zo overzetten op ons geloof. Egypte, dat is de plaats van duisternis. Als ik geen christen ben, dan ben ik kan heel beschaafd zijn of wat dan ook, maar dan ben ik in de duisternis, in de macht van de boze. En als ik tot Jezus kom in geloof, dan word ik verlost uit Egypte. En dan ga ik aan de woestijnreis beginnen. Het leven is eigenlijk die reis in de woestijn. Nou, dat is geen pretje natuurlijk. We kunnen ons dat niet zo goed voorstellen, hoewel soms als we beelden zien van mensen die op vlucht zijn voor hun leven. Er zijn, dan weet u, 55 miljoen mensen op de vlucht, die hebben hun huis moeten verlaten. Kun je dat indenken? En die zijn ergens heen moeten gaan. En ze redden het niet allemaal. Sommigen moeten het met de dood bekopen. Maar dan zie je soms de beelden van de vluchtelingenkampen. En zeker als een kamp er pas is, dan, ja, dat is niet om aan te zien. Er is geen sanitair, geen water. Dus, nou, hoe moet je leven? Wij hebben ooit vroeger wel een aantal jaar gekampeerd. In een tent. Hè? En dat is heel plezant. Maar we zijn alleen maar naar plaatsen gegaan waar ook toiletten waren, waar water was, waar je fatsoenlijk van alles kon doen. Maar voor die vluchteling is het soms heel anders. Nou, het volk Israël is helemaal niet in zo'n comfortabele situatie geweest in die woestijn. En ze hebben daar Mozes gevolgd, God gevolgd, om uiteindelijk in het beloofde land te komen. En die belofte maakt hen heel erg gelukkig. Nu, wij hebben ook iets bijzonders in Christus. Als we met Christus verbonden zijn, dan zijn we ook op weg. Dan zijn we op weg. En die weg die is niet zo gemakkelijk. Nu, wij hebben gelukkig weinig last van echte vervolging. We kunnen ons dat nog steeds niet indenken. Als we meemaken of als we iets zien van wat vluchtelingen meemaken, dat is echt verschrikkelijk. En ze moeten vluchten voor hun geloof ook, heel vaak. Ik vraag me wel eens af, als er zo'n vervolging, zo'n verdrukking hier zou komen, in ons moderne Westen, wie zou er nog komen op zondagmorgen, als je gevaar loopt voor je leven? Zou je nog komen? Of zou je zeggen, nou, deze zondag maar niet. Ik kan maar beter thuis blijven, is veiliger. Wij kunnen ons dat niet goed indenken. Maar dit was een best een lastige weg voor het volk van Israël. Terwijl die belofte was daar van God. God hen heeft hen iets voorgehouden. Ze mochten naar het beloofde land. En zo mogen wij op weg naar eenmaal bij de Heer Jezus te zijn. Maar die weg ernaartoe, die weg in de woestijn, is een weg vol valkuilen. Vol aanvechtingen, aanvallen, maar ook bemoedigingen. Van alles gebeurt er in dat leven onderweg. Het is een leven vol verleidingen en beproevingen. Net zoals de Heer Jezus. Toen hij begon met zijn bediening, werd hij, u weet het wel, werd hij door de Heilige Geest naar een eenzame plek in de woestijn, ook in de woestijn, gebracht. En daar kwam de Satan. De boze kwam. Tegenwoordig, zeker in onze westerse wereld, dan zeggen we, oh, de Satan, dat is van vroeger. Daar hebben we geen last meer van. Nou, als je dat denkt, dan heeft hij je behoorlijk te pakken. Maar Jezus werd in de woestijn geleid en de duivel kwam en hij begon hem te verzoeken. En de eerste verzoeking was, de Heer Jezus had 40 dagen niks gegeten, niks gedronken. Bijna onmogelijk. Maar hij deed het, dus dan ben je verschrikkelijk hongerig. En de duivel kwam en zei, maak toch, als u de zoon van God bent, brood van deze stenen. Maar Jezus liet zich niet verleiden. Dus trouwens, als je kijkt in de Bijbel, als je zicht hebt op de hele Bijbel, Jezus wordt wel de tweede Adam genoemd. Hè? De eerste Adam, weet je nog, uit Genesis, de Satan kwam ook. En hij gaf ook iets te eten. En hij at. En dat was een verkeerde beslissing. Maar Jezus heeft de beproeving, de verzoeking gezien, doorzien. En heeft niet gedaan wat de duivel vroeg. Maar zo is het leven in de woestijn ook voor ons best een leven wat niet zo eenvoudig is. Er gebeurt van alles in dit leven. We maken van alles mee. Er zijn hele mooie dingen, maar er zijn ook hele moeilijke dingen. Ook als je terugdenkt aan het volk van Israël. Waarom staat hier in dit hoofdstuk, en ook in hoofdstuk 3, staat er zo'n boodschap van, niet iedereen is het beloofde land binnengegaan. En dat is de waarschuwing. Waarom is niet iedereen het beloofde land binnengegaan? Er staat in hoofdstuk 3, vers 12, er staat iets over het karakter van het volk van God. Ze waren, staat er, kwaadwillig, een ongelovig hart. En iets later staat, ze waren halsstarrig en ze werden door de zonde verleid. Ja. Is dat vreemd? Kwaadwillig, ongelovig, halsstarrig, je laten verleiden door de zonde. Dat zijn precies alle dingen die op ons afkomen. Als wij als Christen, onze weg gaan, dat is ook een weg door woestijn, dan komt er van alles op ons af. Er zijn verleidingen. En we willen zo graag onze eigen weg. En soms zijn we ongelovig, soms zijn we gewoon boos. Nu in de tijd van het volk van Israël in de woestijn, dat was ook niet zo'n gemakkelijk volk. Want u weet dat het volk van God, het volk Israël, dat was een dat waren niet de gemakkelijkste. Maar ja goed, als we voor de spiegel staan, dan zien we misschien hetzelfde. Want wij zijn ook allemaal niet zo gemakkelijk. Hè? En die woestijnweg was lastig. Weet je waar Mozes heel druk mee bezig was? Mozes, de grote leider, de grote profeet. Waar was hij heel druk mee bezig? Weet je dat? Oplossen van conflicten. Oplossen van conflicten. Ja, er waren er een paar miljoen mensen. En er waren voortdurend conflicten. En Mozes die werd eigenlijk overstelpt door alles wat daar gebeurde. Wat daar misging tijdens die woestijnreis in het volk. En het was zo dat op een gegeven ogenblik komt zijn schoonvader, Jethro. En Jethro die komt op bezoek, familiebezoek. Maar hij zag Mozes niet zoveel, want Mozes was altijd bezig. Altijd bezig. Was druk aan het werk. En Jethro die bekijkt het en hij ziet wat Mozes aan het doen is. Mozes is hele dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met conflicten op te lossen. Ruzies bijleggen, mensen met elkaar verzoenen. Dat was zijn taak. En Jethro zegt, Mozes, dit is niet goed wat je doet. Je bent helemaal overstrest, je bent bezig een burn-out te krijgen. Het gaat helemaal mis. En Jethro die zegt aan Mozes, je moet kijken naar het volk en je moet uit iedere stam moet je een paar mensen aanstellen. En die gaan het voor jou doen. Je gaat ze laten zien hoe ze dat moeten doen, hoe zij de conflicten oplossen, hoe zij de ruzies oplossen. En alleen als er iets heel moeilijks is, dan mogen ze bij jou komen. En dat gebeurt. Dat was de wijze raad van Jethro. Maar dat geeft een beeld van het leven van het volk. En nou, eigenlijk kun je afvragen, is dat nou bij ons zoveel beter? Soms denk ik, ja, het is wel wat beter misschien. Het is niet zo erg dat er iedere dag ruzies zijn in de gemeente ook, maar wat zijn er veel meningsverschillen, wat zijn er veel conflicten en wat zijn we vaak met elkaar aan het strijden. Wat zijn we vaak verkeerd bezig, ook als christen. En dat is die woestijnreis. En dan toch is er de vraag, houden wij vol? Houden wij nu eigenlijk vol? Want de belofte is om tot de rust in te gaan. Dat betekent vrede met God. Betekent ook vrede met elkaar. Vrede met je buren. Vrede in je familie. Dat is wat Jezus ons brengt. Vrede. Dat is de rust die God bedoelt. En die God wil geven aan mensen. Die God ook aan ons wil geven. Dus voor ons de uitdaging, houden wij eigenlijk vol om Jezus te volgen? Wat zijn de verleidingen in ons leven? Wat maakt onze woestijnreis moeilijk? Wat maakt dat wij ons doel misschien niet bereiken? In hoofdstuk 4 vers 3 daar staat, omdat wij echter geloven, gaan wij binnen in de rust waarvan eerder sprake was. De rust die God beloofd heeft, omdat wij geloven. Maar we moeten niet het voorbeeld van Israël volgen. Het voorbeeld van Israël dat ongehoorzaam is en dat zondig is. En de Satan, die hebben wij vaak niet in de gaten, die komt en die komt en die komt en die probeert ons te verleiden. Nu dan wijst deze schrijver van de Hebreeënbrief op iets heel bijzonders. In deze hoofdstukken, hoofdstukken 3 en 4, daar komt drie keer een citaat uit het Oude Testament naar voren. En dat citaat dat zegt, heden indien ge zijn stem hoort. Als u zijn stem hoort, zorg dat u niet afvalt, maar dat u volhoudt, luister naar hem. En ik denk, dat is wat wij als christenen van vandaag nodig hebben. Toen de Israëlieten, zij moesten voortdurend herinnerd worden. Luister naar de stem van God. God roept, God spreekt. En dat wordt in deze twee hoofdstukken, dat is heel bijzonder. Dat gebeurt bijna nergens in de Bijbel zo frequent. In twee hoofdstukken, één citaat dat drie keer wordt herhaald. En het is, heden als je zijn stem hoort, de stem van God, luister je dan. Ik was een tijdje geleden betrokken in een conflict. Het was twee mensen of twee partijen eigenlijk. En ja, dat is altijd heel erg lastig. Want dan ga je luisteren naar de een en je gaat luisteren naar de ander. En dan hebben ze allemaal geweldige argumenten en redenen. En ze kunnen, ja, mensen zijn hele goede advocaten voor zichzelf. Weet u dat? Dat bent u misschien ook, hè? Als er iets verkeerd is gegaan, dan zijn we hele goede advocaten. Wil ik direct de schuld aan de ander geven. Voordat we zelf. Dat is trouwens in Europa ook aan de gang. Hè? Twee partijen, Griekenland en Europa. Hè? En helaas is er, denk ik, niemand in Europa die zegt, ja, het zal wel zijn, het zal wel moeten gebeuren, maar wie helpt de Grieken die in nood zijn? Wie doet dat? Twee partijen die elkaar niet begrijpen en die elkaar dus blijvend in de haren vliegen. En gaat er ooit een oplossing komen? Dat is wat gebeurt bij mensen. En als mensen een conflict hebben, en dat was ook zo in dat waar ik in betrokken was. Uiteindelijk is er niemand bereid om te zeggen, ja heren, wat zegt u nu eigenlijk? Heren, spreekt u nu maar. Want als je in een conflict betrokken bent, in een hele lastige situatie, dan wil je toch altijd jezelf rechtvaardigen. Dan wil je laten zien dat jij eigenlijk de betere bent. En hoe moeilijk is het om te zeggen, ja, heren, ik wil ook naar u luisteren. Wat wilt u mij zeggen? Want misschien ligt het wel aan mij. En misschien wel voor een groot deel ligt het aan mij. Nou, wij zijn op die woestijnreis. We maken van alles mee. Er is vreugde en verdriet, ook in de gemeente. Er is soms is er ontmoediging, want christenen kunnen soms heel lelijk zijn tegen elkaar. Dat weet u misschien ook al. En dan is de vraag, als dat gebeurt, als iemand heel lelijk tegen je doet, ga ik door? Houd ik vol? En ik kan alleen maar volhouden als ik mijn ogen gericht houd op Jezus. En als ik ga zien, ja heren, u hebt iets volbracht voor mij en ik wil gewoon u volgen, wat er ook gebeurt. Maar nogmaals, ik kom mensen tegen die zijn ontmoedigd, die zijn helemaal stilgevallen, hun enthousiasme voor de Heer is weg. En dan moet je de vraag stellen, wat de schrijver van deze brief ook zegt, laten we acht geven op elkaar, laten we op elkaar letten dat er niemand achterblijft. En dat niemand uiteindelijk de rust, het doel gaat missen. Hebben we tijd om naar God te luisteren? Als je leest over die verzoeking van Jezus in de woestijn, dan zie je dat er één ding steeds terugkomt. De aanvallen komen van de boze. En wat zegt Jezus steeds? Er staat geschreven. Jezus laat eigenlijk zien dat wij bestand zijn tegen heel veel als wij ons laten beïnvloeden door Gods woord, door God zelf. Door wie laten wij ons beïnvloeden? Het is tegenwoordig heel moeilijk om te luisteren, om stil te zijn. We hebben een enorme hoeveelheid van informatie en door alle communicatiemiddelen. Er zijn heel veel gezinnen, er staat de hele dag de tv aan en ook de computer. En dan zijn we ondertussen nog sms'jes aan het doen en we kijken op Facebook wat er allemaal gebeurt. En we zijn ontzettend druk bezig. En allemaal invloed. En geven wij God nog de ruimte om zijn invloed te hebben in ons? Er is een hele mooie tekst in de psalm, psalm 119. Die zegt, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. De duivel probeert ons steeds weer te laten zondigen. En daardoor raken wij af van God. Raken wij ontmoedigd. Raken we ook onze passie, ons enthousiasme kwijt. Want het gaat niet goed, het gaat mis. De gemeente heeft eigenlijk een enorme taak, een enorme uitdaging om te letten op elkaar. Geen politieagenten, maar te letten op elkaar van hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het met die ander, met zijn geestelijk leven? Er zijn situaties, daar hebt u misschien ook wel eens van gehoord, van kerken. Grote kerken die hele strakke regels hadden. En ik weet dat gebeurde vroeger in Nederland wel, dat hele strenge kerken. De televisie kwam, je mocht geen tv hebben, want dat was echt, nou dat was de duivel zelf, hè? En ze hadden wel een beetje gelijk natuurlijk. Maar en dus mag geen tv hebben. Dus wat deden mensen? Ze kochten wel een tv. Zetten die in een kast. En als ze s'avonds tv aan het kijken waren. En er werd gebeld aan de deur. Oh, tv uit, kast dicht. En dan mocht iemand binnenkomen. Nou, dat is een verkeerde manier van op elkaar letten. Maar ik denk dat er een geweldige uitdaging is om op een goede manier, zoals hier staat in hoofdstuk 4, op elkaar te letten. Dat betekent oog hebben voor elkaar en te bedenken, gaat het wel goed met jou? Gaat het goed? En soms om elkaar aan te spreken, zeggen, gaat het goed met jouw leven met de Heer Jezus? Gaat het goed? Luister je nog naar God? Hoor je Gods stem? Dat is waardevol. Een gemeente mag nooit zijn een groep mensen die komt, of een kerk of een gemeente die alleen maar hier komt om fijn te consumeren. En ja, dat is wel lastig als er geen muziek is en dan zingen we een beetje moeilijker, maar het ging goed, hè, vanmorgen. Maar de gemeente is veel meer dan een plaats om, waar we even samen zijn, even luisteren en zingen, koffie drinken en dan weer weggaan. Een gemeente mag bestaan uit een groep mensen die God bij elkaar gebracht heeft en die letten ook op elkaar, maar op een mooie manier. Dat een gemeente is een plaats waar we bemoedigd worden. Soms word je ook door medechristenen teleurgesteld en ontmoedigd, maar je mag elkaar bemoedigen. Misschien ga je straks naar Eli toe en zegt, nou, dit was de mooiste eredienst die ik in jaren gehad heb. Muziek of geen muziek, maakt helemaal niet uit. Het gaat om wat wil God zeggen en wat wil goed doen in ons leven. Wat een uitdaging. En uiteindelijk, eenmaal zal alles open zijn en openbaar worden. Vers 13, het laatste vers wat ik al gelezen heb. Er zitten eigenlijk veel teksten waar ik nog iets van zou willen zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar niets van wat geschapen is, blijft voor hem, voor God verborgen. Alles is onverhuld en volkomen. Voor God zijn er geen grenzen, zijn er geen geheimen, geen gesloten deuren. Hij kijkt gewoon door alles heen. En eigenlijk zegt de Bijbel hier van, dat mag ook naar elkaar toe. Laten we open en eerlijk zijn. We moeten niet ons beter voordoen dan we zijn. En als we ergens mee zitten, laten we daar niet mee blijven zitten, maar laten we maar het openmaken. Ga naar iemand toe en bespreek het. En zeg, vraag gebed om elkaar te bemoedigen. Wat is de gemeente een geweldige plaats als we bemoedigd worden? Want we willen volhouden. We willen die rust ingaan. De gele trui in Parijs, hè, moet je hard voor werken. Maar wij hebben die uitdaging om de schat die God ons heeft gegeven, om die mee te nemen, om eigenlijk onze reis door de woestijn te maken met die schat en aan de hand van die schat en vanwege die schat. En zeggen, we hebben iets kostbaars gekregen en daarom ga ik door. Dit kwam pas ter sprake met mensen, ik weet niet meer precies hoe het was, in onze kring. En iedereen vertelde in de kring van, nou, hoe lang ben je nu al christen? Ik moest ook even nadenken en ik, ja, het is al 50 jaar dat ik christen ben. Ik heb op mijn reis in de woestijn ook van alles meegemaakt. Ik heb hele mooie momenten meegemaakt, dat je het van de daken wil schreeuwen, hoe blij je bent met Jezus. En ik heb ook periodes, momenten gehad dat je zo ontgoocheld bent, vooral in medechristenen, en dat je heel diep zit en dan denk je, ga ik hier nog wel mee door? Moet ik maar niet een ander baantje zoeken? En dan is het wonderlijke, we hebben dat gezongen van de Heer is mijn herder, dan komt de Heer naar je toe, hij neemt je weer op, en dat duurt soms wel eventjes hoor, hij neemt je op en hij bemoedigt je en hij zegt, ja, hou maar vast, want je hebt een schat gekregen, je hebt iets moois gekregen en hou maar vol. En dan worden we ook weer rijker van en wijzer van en groter van. Ik had nog niet zo lang geleden een probleem met iemand, het was niet hier hoor, gelukkig, dus maak je geen zorgen. En die heeft een paar hele rare en lelijke dingen, onterechte dingen gezegd van mij. En ik dacht, hoe is dat mogelijk? Het was zo klinkklaar onjuist. Maar die persoon is een heel emotioneel persoon. En ik heb eigenlijk gedacht, ja, wat moet ik doen? Ik kan er misschien een paar getuigen bij halen, want wat gezegd is, klopt helemaal, langs geen kanten. En ik heb dan gezegd, ik heb besloten, ik ga er niks aan doen. Ik neem het. Dat is onrecht. Maar Jezus
Jezus heeft zoveel onrecht over zich heen laten gaan. Hij kwam niet op voor zijn eigen recht. Wie ben ik dan?
En soms moet je wel opkomen voor je recht, soms moet je duidelijkheid zeggen, maar het was eigenlijk een bijzondere ervaring voor mij ook, van dat de Heer me liet zien, ja, nee, laat maar. Dat is onrecht, dat is lijden. Dat maakt je sterker en dat maakt je rijker. Onze reis door de woestijn is niet zo eenvoudig. Maar laten we volhouden, broeders en zusters. En als iemand dreigt af te zakken, ga bidden en ga naar die persoon toe. Ga hem niet bepreken, hè? Maar misschien moet je alleen maar een arm om je zijn schouder leggen. En zeggen, ik bid voor je. En dan gaat die persoon bemoedigd worden. Nog één keer dit, aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust, Gods doelen, Gods bedoeling met ons leven, en die belofte is er nog steeds, moeten we ervoor waken, dat is alert zijn, omdat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Waken, alert zijn, dat niemand afvalt, maar dat we volhouden in het volgen van Jezus. Dat de Heer u zegene. Laten we een moment bidden. Heer Jezus, wat is het bijzonder wat u ons gegeven hebt. Heer, en ja, soms dan beseffen we dat we de rijkdom daarvan eigenlijk ons niet realiseren. Heer, het is zo groot, het evangelie, dat we horen bij de Heer Jezus. Bij de Zoon van God, dat we met hem verbonden zijn. O Vader in de hemel, het is te groot voor ons. Dank u dat we dat hebben. Help ons om vast te houden, wat er ook gebeurt, om u te blijven volgen in alles. Iedere dag van ons leven, om uiteindelijk in te gaan in de rust, in het doel, in het plan dat u hebt met ons leven. Heere, ga ons maar voor, vul ons met uw geest en leid ons daarin. In de naam van Jezus. Amen.